Zullen we met elkaar Efeze hoofdstuk 6, vers 4 gaan lezen? Vandaag alleen dit vers en ik pak vandaag alleen het eerste woord. Ik was van plan om ietsje verder te gaan, maar dit is eigenlijk best een leuke tekst om even wat bij stil te staan. Efeze hoofdstuk 6, vers 4, dat is deel 10 in onze serie over het gezin. En er staat zo heel nadrukkelijk, en vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzingen en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de schriftlezing. En als ik hierover aan het nadenken was, en je gaat hier inderdaad, wat Frans ook wel eens zegt, over mijmeren of grondig over nadenken, dan kwam ik inderdaad tot het punt dat ik dacht van, maar dit is, hier zit meer achter. Heer, dit is een belangrijk facet. En ik wil u eigenlijk meenemen naar de gemeente zelf, zoals we hier zijn. Want soms vragen we ons wel eens af wat nu een gezonde gemeente is. Wat zijn nu bepaalde kenmerken van een gezonde gemeente? We hebben een aantal mensen die recent bij onze gemeente zijn aangesloten, of die wat zoekende zijn en die hier gekomen zijn. Die inderdaad ook iets zochten van wat nu een gemeente zou moeten zijn. Wat zijn nu de factoren waarop we moeten letten? En als wij dan intern zo hier zitten, wat is nu een kenmerk van een gezonde gemeente? Maar natuurlijk zijn er heel veel facetten die we vanuit Gods woord kunnen aandragen. En die we ook inderdaad kunnen vinden van wat nu een gezonde gemeente moet zijn. We hebben een geloofsbelijdenis. En zeker als je op zoek bent naar een gemeente, dan lees je die door. Je luistert naar de prediking. Komt dit uit Gods woord? Wordt hier Gods woord verklaard? Vaak hebben we dan ook hoe de dienst is opgebouwd. En noem maar op. Zo gaan we eigenlijk kijken naar een gemeente en gaan we zoeken wat een gezonde gemeente is. Maar in dat geheel denk ik dat we vaak één factor of één facet over het hoofd kijken. En de vraag die we ons daarbij moeten stellen is heel eenvoudig. Hoe functioneren de gezinnen? Hoe worden de rollen van de man en vrouw uitgeleefd? Proeven wij een klimaat in de gemeente waar de ouders de kinderen opvoeden in de vreze des Heren, om het zo maar eens te zeggen. Een term die we terugvinden in de Bijbel. Zie, als we naar een gemeente kijken, dan vergeten we vaak één ding in te wegen. En dat is inderdaad hoe de gezinnen functioneren. Nemen de mannen het geestelijk leiderschap op om hun kinderen te onderwijzen? Nemen de mannen de voortouw daarin? Ik denk niet dat het snel op onze radar zit als wij kijken en observeren of dat een gezonde gemeente is of niet, om dit in te wegen. Wij hebben eerder de indruk wel dat is een privézaak. Dat doe je thuis. Dat hoort bij het gezin. Dit is niet waar wij directe verband leggen naar een gemeente. We maken eerder een onderscheid tussen een gezin, dat is wat je thuis bent, en een gemeente is wat we op zondagochtend zijn. En ja, door de week komen we nog een aantal keren samen. Maar volgens mij is er een heel duidelijk direct verband tussen het geestelijk leiderschap in het gezin en het geestelijk leiderschap in de gemeente. Want denk maar eens in, ga maar eens rondkijken, observeer maar eens. Daar waar geestelijk gezond leiderschap wordt gegeven in gezinnen, vinden we bijna altijd nagenoeg ook een gezond geestelijk leiderschap in de gemeente. Die twee gaan bijna altijd samen. Daar waar gezond geestelijk leiderschap in de gemeente vinden we het ook doorvloeien weer naar de gezinnen, vinden we ook gezond geestelijk leiderschap naar de gezinnen. Zie, waar krachtig leiderschap in de gemeente te vinden is, vind je ook gezinnen terug waar de vader gezond geestelijk leiderschap opneemt in zijn eigen gezin. Die twee vind je nagenoeg altijd samen. Waar de een is, vind je de ander ook aanwezig. De gemeente is dat feitelijk een reflectie van de gezinnen. Want het begint bij het gezin. We denken vaak dat het andersom is, maar alles begint bij het gezin. Het gezin is de broedkamer, de geestelijke broedkamer voor geestelijk leiderschap in de gemeente. Alles in een gemeente staat of valt met krachtig leiderschap in een gezin. Het gezin is de kraamkamer van geestelijk leiderschap. En dat kan ook bij vrouwen, hè? Vrouwen geven ook geestelijk leiderschap. Afgelopen week hadden we Titus 2. Daar was geen man bij betrokken. Vrouwen hadden daar ook geestelijk leiderschap. We hebben daar eerder over gesproken. Maar mensen, dit is zo belangrijk. In het gezin wordt de basis gelegd voor leiderschap. Daar is het, wordt het klimaat gecreëerd. Als de vader zijn rol opneemt, zodat ook de gemeente gediend kan worden. Waar de gemeente kan groeien in gezondheid. Geestelijke gezondheid. We kunnen het ook anders zeggen. En misschien staan we daar niet altijd bij stil. Maar vaders, zoals jullie hier zijn. Feitelijk hebben wij de sleutel voor de toekomst van de gemeente in onze handen. Wij in onze gezinnen. Wij in onze gezinnen hebben voor een groot gedeelte de toekomst van de gemeente in de handen. Zie, hoe goed de prediking in de gemeente ook is. Hoe goed de gemeente ook op dit moment mag zijn en kan functioneren. Als de vaders geen geestelijk leiderschap opnemen in hun gezin. Als wij, dat behoor ik ook bij. Als wij in onze gezinnen geestelijk gezien niet voldoende leiding nemen, is de afbouw van de gemeente begonnen. Is de leegloop van de gemeente ingezet. En is het proces begonnen dat de deur zal sluiten. Er is de laatste 50 jaar enorm gesproken over de leegloop in de gemeente. En ze kijken naar de gemeente. Dat is niet het probleem. Ja, daar begint het voor een gedeelte. Kun je wel zeggen, er zit een verband tussen de een en de ander. Er is een kruisbestuiving. Je hebt een gezin en een gemeente. Maar essentieel is het zit in de gezinnen waar het probleem is. Maar het positieve, mensen, het tegenovergestelde, want dit was het negatieve, waar de ouders of de vader geen geestelijk leiderschap opneemt, is het je zou kunnen zeggen het verval van de gemeente of de afbouw van de gemeente begonnen. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Daar waar de vaders in hun huis streven om gezond geestelijk leiderschap op te nemen, waar ze de geestelijke kar trekken, daar is de toekomst van de gemeente aan het bouwen. Mannen. Houdt u van deze gemeente? Begint te bouwen in uw gezin. Wilt u dat de volgende generatie hier een oord mag hebben, waar groot geestelijk en gezond leiderschap gegeven mag worden? Begin met bouwen in uw gezin. Waar u nu tegenaan kijkt, dit chassis en alle leiders met mij zullen eens ons hoofd neerleggen. En er zal een volgende generatie moeten komen. Dit moet de broedkamer zijn in uw gezin voor de volgende generatie. En waarom? Primair is het gezin. Wat daaruit voortvloeit het geestelijk leiderschap naar de gemeente. Het gezin, wat ik net zei, is de broedkamer voor het geestelijk leiderschap in de gemeente. Dat is waar het allemaal begint. Elke gemeente moet dus ook gezingericht zijn. Nergens in de Bijbel vinden wij de geestelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen bij de gemeente liggen. Ik kan het beter andersom zeggen. Altijd, doorheen de hele schrift, zijn de ouders, vader en moeder, allebei in een rol, en Paulus zet de vaders hier centraal neer, die zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als gemeente is het onze taak om het inderdaad ook bij de ouders neer te leggen. Bij u en bij mij. En dat is precies wat Paulus hier doet, in deze brief. Hij heeft de kinderen juist aangesproken, in de eerste 3 versen van hoofdstuk 6, en nu begint hij met vaders. Vaders, Laten we nog even de tekst erbij pakken. Ik heb hem hier niet uitgeprint, dus ik moet even terugbladeren. Vaders, wek geen toorn op, of bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Paulus stelt als het ware zo centraal in de gemeente neer, dat hij eigenlijk de vaders aanspreekt en zegt, vaders, jullie hebben de sleutel voor de toekomst in handen. Gebruik die. Gebruik die. Hij spreekt hier speciaal tot de vaders. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de ouders neer. Ja, dat is ook, de moeders horen erbij. Als we de spreuken lezen, dan lezen we vaak de vader en de moeder bij elkaar. De vader is alleen hoofdverantwoordelijk. Als we terugdenken aan de serie die we hiervoor hadden over de rol van de man en de vrouw, is het de man die als eerste hoofdverantwoordelijk is. De man is primair de geestelijke leider. En eigenlijk wat Paulus doet hier, en ik heb dat ook neergezet in ons schema, de verantwoordelijke aangesteld. De vaders worden aangesteld. De vader is de primaire geestelijke leider in het gezin. Hij is de voorman. Daar waar een vader aanwezig is. En luister goed, ik bedoel, er zijn ook genoeg voorbeelden in onze gemeente en in de Bijbel waar geen vader aanwezig was. Of een ongelovige vader. Maar daar waar een vader aanwezig is en die is wederom geboren, die heeft de verantwoordelijkheid om zijn kinderen op te voeden en te trainen. Paulus stelt de hoofdverantwoordelijke aan. Nou, dit is niet nieuw voor ons. Dit is niet nieuw. En daarom hoop ik dat een stuk verfrissing te brengen. Ook al breng ik het met veel verve. En voelt u ook dat ik niet hier sta als een suggestie voor ons. Maar dat het ons hart mag raken. En dat wij inderdaad ook onze taken mogen oppakken. En het mooie is, we stoppen nooit om vaders te zijn. Tenzij de Heer ons thuis roept. Dat is het enige moment en het moment dat het stopt. Maar we zijn altijd vader. En vandaag wil ik u eigenlijk meenemen naar een oud-testamentische vader. Om gewoon van hem te leren. Om verfrist te worden. Misschien niks nieuws te leren. Maar verfrist te worden. We hebben dit al vaker met elkaar besproken. En velen van jullie leven en streven hier ook na. Laten we dat ook zeggen. Maar soms gaat de nieuwigheid er wat af. Soms moeten we wel eens een wake-up call hebben. Soms moet er wel eens iemand aan onze deur rammelen om te zeggen, van ben je nog wel goed bezig? Dat is bij mij de afgelopen maanden gebeurd. En als ik daar achterom kijk, dan had ik de cruise control aangedrukt. Met onze jongens en thuis aan de opvoeding. En dan is het goed dat de Heer ook mij wakker schudt, net als jullie. Maar het eerste enthousiasme, als je weer een boek gelezen hebt, dan denk je, dat gaan we doen. En dan zijn we allemaal enthousiast en na een half jaar dan is het al minder enthousiast en dan ebt dat wat weg. En eigenlijk is dit gewoon een verfrissing. En laten we er zo ook van genieten. Ik zal weinig nieuws vertellen, daar ga ik tenminste van uit. Maar ik wil dat wij uit de automatische piloot komen, een stuk reflectie hadden. Annemarie en ik, we zaten gisteren, na deze preek ben ik opgestapt. Ik moet een inventarisatie doen van mijn leven. We zijn bij IKEA gaan zitten, het gaat niet om de locatie. We hebben daar een paar uur, letterlijk een paar uur achter elkaar zitten praten. We hadden een groot vel voor ons. Er kwam niks op. Maar alleen al het feit om dingen te bespreken, zijn er net die finesses in mijn denken en in ons denken. Om het net weer even te fine-tunen. Om weer bij te zetten. Ik wil jullie ook aanmoedigen, mannen. Ga in gesprek met je partner, met je vrouw, met je man. Als er iets veranderd moet worden, of er iets veranderd moet worden. Maar laten we gewoon eens naar een man gaan als Job. Het is nou niet de meest voor de hand liggende keuze. Hè? Als we gaan over vaderschap in het Oude Testament, dan is niet Job het eerste boek waar we heen gaan. Tenminste, niet mijn keus. In mijn lezen, in mijn studie kwam ik daarop en ik was verrast. Een man die we eigenlijk in zijn boek heel anders leren kennen, want het boek gaat over iets heel anders. Vinden we daar de contouren in een paar versen, aan het begin en aan het eind, over zijn gezinsleven. En ik hoop dat het u mag verfrissen. En dat het u mag, als man, ons mag aansporen. Laten we de eerste 5 versen lezen van het eerste hoofdstuk van Job. Er was een man in het land Uz. Nou, dat ligt ongeveer bij Jordanië, het noorden van Saoedi-Arabië, zo dicht mogelijk je zou kunnen zeggen bij Israël. Dat is niet zo heel ver weg, dat vermoeden we dat het daar was, weet ik niet exact, maar dan weet u een beetje de locatie. Er was een man in het land Uz en zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. En aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukrunderen, 500 ezelinnen. En verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Maar zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. En zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want, Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. Tot zover de schriftlezing. Wel, even heel kort over Job. Job leefde vrij vroeg. En dat bedoel ik in de Bijbelse geschiedenis helemaal vooraan. In de tijd rond Abraham, vermoeden wij. Dat halen we ook deels uit zijn leeftijd, 210 jaar na die tijd. Vanaf hoe verder je bij, je zou kunnen zeggen, bij de zonvloed vandaan komt, hoe eerder, hoe lager de leeftijd werd, hoe korter de leeftijd werd, kan ik beter zeggen. Job die leefde 210 jaar. We weten ook in de manier waarop er over gesproken werd en zijn zegeningen, dat zat hem in het aantal stuks vee, dat was in de tijd van Abraham, werd alles zo gemeten. Dus het is een man die erg vroeg in de Bijbelse geschiedenis leefde. Maar wat in dit korte stukje opvalt, is niet zozeer hoe vermogend man hij is en wanneer hij geleefd heeft, maar vooral zijn gezinsleven. In een paar zinnen vinden we hier eigenlijk de rol die Job opneemt in zijn gezin. Je vraagt je wel eens af, waarom lukt het de Heer? Nee, je kan het beter andersom zeggen. De Heer heeft als enige de mogelijkheid om in een paar zinnen alles te zeggen wat er te zeggen moet over iemand. Zo compact. Wat staat er allemaal in? Als eerste zijn vroom karakter. Zijn vroom karakter, vers 1. En die man staat er dan, dat was natuurlijk Job, was vroom en oprecht. Het woordje vroom betekent eigenlijk volmaakt. Maar dat durven we niet zo makkelijk te vertalen, want in onze gedachte volmaakt is zonderloos. En vandaar hebben ze vroom. En vroom is eigenlijk wel een mooie omschrijving, want vroom is, je zou kunnen zeggen, een streven naar volmaaktheid. Hier is Job door gekenmerkt. 4 woorden worden hier gegeven over zijn karakter. Nou, later dan zien we dat de Heer hem ook nog eens zegt, dat is de meest rechtvaardige op aarde. Vroom. Een prima vertaling. Je zou kunnen zeggen in onze nieuwtestamentische gedachte, godsvruchtig. Hij is oprecht. Hij is transparant. What you see is what you get. Hij heeft geen verborgen agenda's. Zijn ja is ja, zijn nee is nee. Hij is oprecht. Maar dan hebben we daar een paar woorden achter, die 2. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Eigenlijk zegt dat hetzelfde. Hij is godvrezend. Hij vreest. Je zou het kunnen zeggen, hij heeft een gezonde vrees voor Gods heiligheid. Gods toorn over zonde. Daar heeft hij ontzag voor. Maar het is niet alleen angst, hè? Als er staat een godsvrezend man, is het een godsvrezend man die inderdaad de grootheid van God ziet, zijn eigen beperktheid ziet, maar weet dat hij geliefd is door de Vader. Er is een zekerheid in zijn hart van een godsvrezend man. Wat staat er nou nog zo verder achter? Hij is vroom, hij is oprecht, hij is godvrezend en hij keert zich af van het kwaad. Dit is een man die zijn leven kenmerkt niet door zonde te belijden, niet door zonde te erkennen, maar zich ervan af te wenden. Mooier kan het niet omschreven worden dan een man die zich van zonde afwendt. Is dat zonde? Dan moet ik daarbij vandaan. Dat is wat ik niet wil. Er zijn maar weinig mensen in de Bijbel die zo omschreven worden. Dit is een man waarvan gezegd wordt, die keert zich af van het kwaad. Wat kunnen we hiervan leren, mannen? Dit is eigenlijk, en als we naar de rest gaan, dan zien we dat ook, waar we de nadruk leggen op zijn vaderschap. Dit is een vader die als eerste waakt over zijn eigen hart. Die niet kijkt naar anderen. Die niet zegt van dat moet er veranderen. Oh, dat is zo makkelijk. Dit is een man die als eerste ziet wat zijn probleem is. Later zegt hij zelfs, ik heb een verbond met mijn ogen gemaakt om niet met lustvolle gedachten naar een maagd te kijken of naar een andere vrouw. Dit is een man die persoonlijk grote integriteit heeft. Hier begint het bij ons mee als vaders. Vaders, het begint met ons persoonlijke leven. Het is niet wat we zeggen aan onze kinderen, het is wat we voorleven. Ik kan prachtige predikingen houden. Mijn zoon ziet in mij 7 op 7, niet 24 uur per dag, maar genoeg om te weten of wat ik zeg, of ik dat ook uitleef. Maar hier moeten wij ons op toeleggen dat wij onszelf beheersen, een zelfdiscipline hebben. En ja, er is alleen Gods genade die dat in ons kan bewerken. Maar hij vraagt wel onze inzet. Hij vraagt wel dat wij het mes in onze zonde zetten en het benoemen. En daarmee inderdaad vandaan gaan. Hoe werd Job beschreven als een man die bij het kwaad vandaan gaat. Hij keert zich af van het kwaad. Dit wordt hem toegeschreven als zijnde van, dat doet Job. Dit is het eerste, mannen. Dit is het eerste en vandaag gaan we naar de vaders. Dit is voor alle mannen. Voor de vaders om inderdaad hun eigen leven onder loep te zetten. En daarmee aan de slag te gaan. Niet morgen. Niet straks, maar nu. Om ons voorbeeld te geven aan onze kinderen. Maar laten we eens verder gaan met Job's gezinsleven. Vers 4. Wat staat er nou zo mooi? Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. En ze stuurden aan boden en nodigden hun zusters uit om met hen te eten en te drinken. Dan moet je eens kijken wat een gezinsleven Job heeft weten te creëren. Geen strakke regels, als ik het zo mag zeggen. Geen koude, kille, sombere sfeer. Maar een warm, harmonieus klimaat. Onderlinge harmonie. Ieder op zijn beurt, 7 zonen die allemaal hun verantwoordelijkheid opnemen om op tijd en stond een maaltijd aan te richten. Maar dat doen ze niet voor zichzelf, ze nodigen gelijk hun zussen uit. Wat een warm klimaat in dat gezin. Dit vloeit voort uit Job's karakter. Een warm klimaat. Met grote genade en barmhartigheid. Genegenheid naar elkaar. Dat draagt een graag bij elkaar zijn. Ik bedoel, als Job dit niet gemodelleerd heeft, als Job dit niet voorgeleefd heeft, zullen zijn kinderen dat niet oppakken. Maar dan zou 1 het kunnen doen. Maar het is een patroon voor het gezin. In liefde naar elkaar omzien. Als je dat klimaat in je gezin weet te creëren, betekent dat er altijd een goede nadruk moet liggen op relatie. Relatie. Zie, we zijn heel gauw geneigd, misschien dat ik beter kan zeggen, ik ben heel gauw geneigd te gaan naar instructie. Afgelopen vrijdag was dat nog het geval. Heeft u die ook gezien? Als je hier zo langs rijdt, dan zit daar domino's. En er stonden van die hele grote borden dat pizza in de aanbieding was deze week. 4,5 euro na 4. Ik maak geen reclame. Ik had mijn zoon op vrijdagavond, stap ik naar beneden en ik zeg zo tegen hem, heb je zin in pizza? Poenk, had direct zijn aandacht. Ik zei, doe er 3. Dat is meer als genoeg. Hier heb je geld. Het is nu een aanbieding. En hij vertrok. Hij komt terug met 3 pizza's. Dat was wel de opdracht. Maar hij kwam terug met 3 pizza's die net buiten de... de bonus viel. De volle prijs was betaald. Wat is dan het eerste waar je hart opkomt? Ik moest even nadenken. Misschien heb ik wel niet goed gecommuniceerd. Misschien heb ik wel niet genoeg tijd geïnvesteerd om de relatie, om die te benutten. Ik gaf een boodschap, geld, opdracht uitvoeren. Ik kom terug. We zijn zo makkelijk als vaders en als mannen een korte opdracht te geven, instructies uitvoeren. Waar het bij Job hier om ging in zijn gezin was een geestelijk warm klimaat te creëren. De pizza's waren warm, het klimaat was goed in onze keuken. En mijn zoon kwam thuis en zei, paps, dat was lesgeld. Kunnen we nog debatteren of het zijn lesgeld was of mijn lesgeld, maar het was lesgeld. Maar als je zo'n warm klimaat, we kunnen zo makkelijk dan gaan en zeggen, hoe had je... Ik heb 20 keer op mijn tong moeten bijten. Bij wijze van, om niet te gaan spreken. Maar dan lijkt je hier weer op Job en ik, oh heer. Job had in zijn gezin een klimaat weten te heersen, te verkrijgen. Dat alle broers en zussen elkaar uitnodigden en die kwamen. En de boden werden daar gezonden. En ze zaten in een harmonie bij elkaar. Ik bedoel, de hele tekst straalt daarvan uit. Waarom? Want ieder keer op zijn beurt deden ze dat. En het was een normale handeling, zelfs vers 13. Gaat daar nog een keer over, maar daar komen we straks nog op. Job wist eigenlijk een oase in zijn gezin te creëren, waar het goed toeven was met elkaar. Maar dat moeten wij creëren. Wees vindingrijk. Als dat een pizza kost die buiten de... ook goed. Harmonie is meer waard dan wat dan ook. Maar let eens op, als Job dan inderdaad, als je in hetzelfde vers gaat kijken, niet alleen naar zijn gezinssituatie, maar ook nog eens een keer naar zijn zonen. Wie neemt het initiatief in het geheel? Het waren namelijk Job's zonen die de leiding namen. De zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt. Het waren de zonen die de leiderschap op zich namen. De zonen organiseerden de maaltijd en nodigden hun zussen uit, om de beurt. Wat daar uit mij uit voortvloeit is dat Job duidelijk zijn zonen had voorgeleefd wat een man moet doen. Als hij dat niet heeft voorgeleefd, zouden ze het niet weten. Wat een man moet doen. En dit is niet alleen een feest organiseren, maar het is ook zorg dragen voor de vrouwen, in dit geval hun zussen. Er straalt een diepe liefde tussen broers en zussen vanuit. Dit is een man, Job, in dat opzicht, als ik dat goed lees, die geleerd heeft dat zijn zonen het geestelijk leiderschap op moeten nemen. Geestelijke leiders die hun verantwoordelijkheid opnemen. Job is zelf niet eens altijd aanwezig. Als we naar vers 13 gaan, waar het onheil begint, dan lezen we dat er een feest gaande is en de boden komen bij Job. Job is niet aanwezig op het feest. Dat is iets tussen de kinderen onderling. Waarom er niet bij is, is door de Heer zo gepland. Maar Job was er dus schijnbaar niet altijd bij. De kinderen deden dat. De zonen namen daar het voortouw in. We gaan dus mee naar vers 5. Want na de feesten, en soms zou het best eens kunnen zijn dat het 7 dagen geduurd heeft, dat feest... Wat zien we dan als bij vers 5? En het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hier zien we een vader die niet het feest maar laat gaan en zegt, nou het zal wel, het is goed en ze zijn volwassen. Want wat stond er zo mooi? Ieder in zijn eigen huis. Het zijn al volwassen mannen. Nou, in die tijd, ik heb dat al eerder gezegd, was eigenlijk de man, de vader was ook hoofd van de clan, van de groep. Zijn verantwoordelijkheid ging wat verder dan wij nu denken en kunnen voorstellen. Maar het principe blijft hetzelfde. Hij nodigde hen uit. Na het feest. Hij nam nog steeds zijn geestelijke verantwoordelijkheid op. Het feest is voorbij. De maaltijden zijn geweest. Ze hebben een goede tijd gehad. En wat doet hij dan? Hij roept ze bij hun. Al de dagen, of als de dagen voorbij waren, dan riep hij hen bij zich. Zie, het was... Wat hij eigenlijk daar deed was niet alleen mogelijk dat hij navraag deed over hoe gezellig en hoe goed het was. Maar wat hij daar eigenlijk deed was om zijn kinderen weer te heroriënteren. En om na te gaan dat ze ook georiënteerd bleven op God. Er staat niet bij wat hij deed of dat hij voor hen bad. Hij riep hen bij zich en hij om hen, even kijken, en hen heiligde. Ja. Hij heiligde hen. En eigenlijk is dat gewoon, kinderen, kom eens bij mij, één voor één. Gaat het nog goed met je hart? Ben je nog op koers? Heb je in de feestvreugde niet de Heer vaarwel gezegd? Is alles nog in je hart zuiver en rein? Mogelijk dat hij voor hun bad. Maar hij neemt nog steeds de geestelijke verantwoordelijkheid op. We hebben hier niet heel veel details. Je zou kunnen zeggen, Job is de geestelijke herder van zijn gezin. Hij is de geestelijke herder. Hij doet de geestelijke inspectie. Zijn grootste zorg, die je in dit vers ziet, is het geestelijk welzijn van zijn kinderen. Niet zijn materiële zaken. Dan kunnen we zeggen, maar hij had genoeg. Daar lezen we niks over. Hij ging puur... Hier over het geestelijk leven van hun kinderen. Hij richt als het ware zijn kinderen op de Heer. En dat ze gefocust bleven. Hij gaat zelfs nog een stap verder. Hij geeft hen niet alleen instructies. Hij neemt zijn priesterschap op. Zijn priesterschap. Dat lezen we verder in vers 5, vers B. Hij nam zijn geestelijke taak zo serieus dat hij optreedt als een letterlijke priester in het gezin. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Hier gaat eigenlijk Job, neemt zijn plaats in tussen God en zijn kinderen. Dit is een priesterlijke taak. Ja, en nou, daarom is het ook belangrijk dat je weet wanneer Job leefde. Voor de wet van Mozes er was. Er was nooit een instructie gegeven dat het alleen maar priesters of levieten mochten doen. Dat was later. Abraham offerde. En hier zien we ook dat Job offers bracht voor zijn kinderen in de zin van... Als ze gezondigd hebben, Heer, zie hun in genade aan. En wij kijken al heel sterk in de zin van, wel, elke ziel is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. De vader is niet verantwoordelijk voor de zonde van de kinderen. En de kinderen zijn niet verantwoordelijk, worden niet verantwoordelijk gehouden voor de zonde van hun ouders. Job kon inderdaad zeggen, wel, vader, ze zijn groot genoeg... Heer, ik vertrek. Dit is aan hun. Hij blijft zijn rol opnemen. Zijn grootste zonde, zijn grootste zorg voor Job was dat er geen zonde was in het leven van zijn kinderen. Hij functioneert als priester. Dan vraag je af van, wat is de toepassing? Hoe kunnen wij dit toepassen? Wij kunnen tussen de Heer... En onze kinderen instaan in gebed. Wij hoeven niet te offeren. Waar bidden wij voor? Als we aan onze kinderen denken, of onze toekomstige kinderen, of bidden we voor werk? Bidden we voor een goed inkomen, dat ze rond kunnen komen? Bidden we dat de verbouw afgeraakt? Of dat ze gelukkig zijn? Of bidden we heel eenvoudig, zoals Job het ook dacht, Heer, als er zonde is in hun leven, laat hen dat zien en mogen ze zich ervan bekeren. En dit is een man die het voorbeeld gegeven had door zichzelf af te wenden van zonde. Vers 1. Wat Job doet als een priester en in zijn offers laat hij zien in zijn eigen leven. Mannen, wij kunnen geen grotere impact hebben op onze kinderen dan te laten zien aan onze kinderen dat wij ons van zonde afwenden. En in gebed voor onze kinderen bidden dat zij geestelijk ook de Heer willen volgen en van zonde willen breken. En als er iets tussen de Heer en onze kinderen in staat, dat wij daarvoor bidden. Dit deed Job niet eenmalig. Dit was niet iets wat Job zo eenmaal als het feest voorbij was, dan was het over en het is gedaan. Want wat staat er zo aan het eind van vers 5? Zo deed Job alle dagen. Elke keer als de feesten waren geweest, als ik het goed begrijp in de context, want daar slaat het op, dan was dit zijn manier van doen. En mogelijk tussentijds nogal een keer. Dit is een man die inderdaad zijn ernst van het leiderschap als vader opneemt. Wat een voorbeeld, hè? Job was getrouw en hij bleef getrouw. Dat was zijn patroon voor zolang zijn kinderen leefden. Dit is een man zoals wij. Ik had ook naar de Heer Jezus Christus kunnen gaan. Dan schoten we allemaal chronisch tekort. Dat wisten we bij voorbaat. Maar de meest rechtvaardige uit het Oude Testament was een man van vlees en bloed. Zoals u en mij. Mannen zoals wij. Maar wat een werkelijk voorbeeld. Een man die toegewijd is als geestelijk leider voor zijn gezin. En wat is het dan? Als je dat ook bij Job ziet en je leest dit stukje, dan heeft Job zijn prioriteiten en zijn juiste prioriteiten ook juist. En die houdt hij juist. Er zijn topprioriteiten in zijn leven. Dit is mannen wat wij moeten leren. Hoe ouder je wordt, hoe meer verantwoordelijkheden we krijgen. Wat is dan het grootste probleem? Dat goede dingen, die niet zondig zijn of slecht, maar goede dingen, onze topprioriteit verschuiven naar een lagere plaats. Huwelijk en gezin kennen geen competitie. Kennen hun gelijken niet. Niets, maar dan ook niets mogen wij toelaten. Huwelijk heb ik gehad, dus dat laat ik liggen. Niets mag de competitie aangaan met de opvoeding van onze kinderen. Geen werk, geen bediening, geen enkel werk voor de Heer, hoe goed en hoe heilig het ook is. Geen carrière, geen hobby, niets. Mag daarboven komen. Dit is ook de reden waar wij hem als ouders en als oudsten, moet ik zeggen, bezig zijn hoe wij als gemeente dit vorm moeten geven. Ik heb dat al eens gedeeld, dat wij ons inderdaad daarover inderdaad wat aan het veranderen zijn in ons denken. Omdat wij inderdaad zeggen van, en dat vinden we ook terug in de Bijbel en ook zien we dat hier weer, die prioriteit. En als gemeente mogen wij de ouders niet beroven van tijd om deze hoofdtaak op te nemen. Dit is ook de reden dat wij geen drukke gemeente zijn, geen volle agenda's hebben. Althans, niet een gemeenteagenda die vol is. Wat is onze taak? Wat is het beste wat we als gemeente kunnen doen? Om de ouders, om de vaders toe te rusten, zodat zij het werk kunnen doen wat ze behoren te doen. We hoeven alleen maar toe te rusten. Efeze hoofdstuk 4. Waarom zijn de apostelen, profeten, leraren, herders en onderwijzers gegeven om de gelovigen toe te rusten? Tot dienstbetoon. En ouders, jullie hebben de verantwoordelijkheid van de Heer gekregen en in dit geval vaders als eerste, maar de moeder hoort daarbij. In de spreuken vinden we dat ook mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader, veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Als wij terugkijken, Annemarie en ik, dan heeft Annemarie meer tijd met de kinderen besteed dan ik. Ik deed hoofdzakelijk het onderricht. Ik gaf de boodschap. Ik gaf het compact, condensed. Dat is de tijd die ik heb, daar doe ik het in en ik was door. Ik heb een verkeerde balans in mijn leven gehad. En mogelijk nog. Want wie kan zeggen dat hij het allemaal heeft keurig uitgevogeld? Maar ouders hebben de centrale rol in de opvoeding van de kinderen. Dat is de taak die aan ouders gegeven is. En dit is feitelijk geestelijk rentmeesterschap. Geestelijk rentmeesterschap. En wie dat taak serieus neemt, die weet dat er uitdagingen komen. Is dat niet? We weten dat. Uitdagingen komen. Job had ook uitdagingen. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Want Job werd getest. En als je Jobs gezin, als het hier zou stoppen, dan zou je zeggen, Jobs gezin, dat ging voor de wind. We zouden er allemaal naar kijken en dat zou een voorbeeld in de gemeente zijn. Die vult bijna 2 rijen hier. Hè? 10 kinderen. Het spreekt nog niet eens over kleinkinderen, dat staat er ook nog niet. Het staat niet over de vrouwen van zijn kinderen, maar het waren er al 10. Alles leek voor de wind te gaan. Maar als er uitdagingen komen, dan is het aan ons om het geestelijk welzijn van onze kinderen aan de Heer over te laten. Als je kleine kinderen hebt, denk je dat er uitdagingen komen. Die groeien exponentieel, zou ik zeggen, met de leeftijd. Een klein kind heb je bij de hand, een groot kind niet. Job was een geweldig voorbeeld van een vader die zijn gezin op geestelijke wijze leidde, die zijn taak niet serieus nam, vol overgave gedaan heeft, maar hij liet het resultaat aan de Heer over. Lees maar eens mee, hoofdstuk 1, vers 13. En hier begint dat onheil, met al die bodes die gaan komen. Ik lees ze niet allemaal, want we beginnen bij vers 13. Dat zet als het ware de toon. En nu, er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten. Wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. De oudste hadden feest georganiseerd. Iedereen was daar weer. Grote harmonie onderling, want dat straalde er in een hoofdstuk van een paar versen eerder van uit. Maar dan begint onheil naar bode, naar bode, naar bode komt binnen. En ik wil u meenemen naar vers 18. Want we gaan naar het laatste stukje. De ene bode is nog niet uitgesproken en dan wordt hier gezegd in vers 18. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zeide, o, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van uw broeder, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge mensen, zodat ze stierven. Ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op. Ik kan beter zeggen, toen stond Job op. Scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd. Als een teken van diepe rouw in die tijd. Viel op de aarde en boog zich neer en hij zeide, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Dan moet je eens nagaan. En dit is, hij scheurde pas zijn klederen toen het bericht kwam over zijn kinderen, niet eerder. Dat was waar Job zijn prioriteit lag. Niet zijn kuddes, maar het begint bij het punt 10 kinderen in één keer van de aardbodem weggevaagd. Hij scheurt zijn klederen. Zijn geestelijk leiderschap was definitief tot het eind gekomen. Maar hij accepteert Gods plan volledig. Hij accepteert Gods plan voor zijn kinderen volledig. De Heer heeft ze gegeven, de Heer heeft ze genomen, de Heer zij geprezen. Dit is niet een gelatenheid. Dit is een man die een groot in groot geloof wandelt. En het geestelijk welzijn bij de Heer plaatst en laat. Daar laat hij het. Hij valt neer en hij dankt de Heer. Hij dankt de Heer en prijst zijn naam. Zie, dit is eigenlijk waar wij ons als vaders en moeders natuurlijk ook naast Job kunnen staan. Ik hoop niet in het geval zodat wat Job meemaakt, maar wel in de gedachte van wanneer het leven van onze kinderen niet zo verloopt als wij verwachten. Dat was ook bij Job zo. Als het geestelijk leven mogelijk niet zo verloopt als wij gehoopt hadden. Wat doen we dan? Ik denk dat het dan goed is. Laat als je als koppel trouw geweest bent, in de opvoeding zoals Job trouw geweest is, dat je gezamenlijk met Job de knieën buigt. En het geestelijk welzijn van je kinderen bij de Heer laden zegt, Heer, het is aan u. U heeft gegeven, u heeft genomen, u zij geprezen. Dit is een man van groot geloof. Als het boek hier zou eindigen en er niet meer over Jobs gezinsleven gezegd zou worden, dan zou je denken van dit boek dat eindigt met een negatief iets, Jobs een test. Maar ga dus mee naar hoofdstuk 42. Want daar vinden wij Job zijn beloning, ik heb het zo genoemd. Daar zien we een van de mooiste dingen in het hele boek. Aan het eind van dit boek, mannen, en zo wil ik het ook brengen, en dat is ook wat het bij mij deed, ligt een bemoediging. Want het stopt niet bij Job, hoofdstuk 1, vers 20. We hebben gezien dat Job zijn rol als vader heel serieus nam. Dat hij in alles een geestelijk voorbeeld was. Hij was rechtvaardig, hij was vroom, hij was godvrezend. Hij wendt zich af van het kwaad. Hij riep zijn kinderen regelmatig bij zich. Om hun te richten op God. Hij maakte ernst met zijn taak om geestelijk leiderschap te nemen. En in één keer stopte zijn taak. En ik stopte zijn taak. Maar aan het eind lezen we iets heel positiefs. Hoofdstuk 42 vers 10. We weten dat Job gaat door een hele moeilijke periode en wordt getest als een voorbeeld voor elke waarachtige gelovige. Dat het geloof wat God in het hart van zijn kinderen plant onuitblusbaar is. En Job zijn zwakke vleeselijke knieën wapperen af en toe. Hij wordt door de Heer terecht gewezen. En hij zegt, te vroeg heb ik gesproken. Ik had van u gehoord. Nu heb ik u gezien. Vers 42. Hoofdstuk 42 vers 10. En de Heer bracht een omkeer in het levenslot van Job. En toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Voor die drie die bij hem kwamen. En de Heer vermeerderde alles wat Job bezeten had. Tot het dubbele toe. Op zich is het wel jammer dat de HSV het eigenlijk vertaalt tot het dubbele toe. Alsof het, wat je wel eens ziet, kortingen tot 70%. Dat kan ook zijn dat het minder is. Dat is niet wat de tekst hier bedoelt. De HSV laat dat een klein beetje open. De NBG zegt dit en eigenlijk bijna alle andere vertalingen. De Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Alles was weggevaagd in hoofdstuk 1. Zijn vrouw had zelfs gezegd, vervloek God. En hier zegt, alles kreeg hij dubbel terug. Vers 12. En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had 14.000 schapen. In hoofdstuk 1 had hij er 7.000. Het dubbele. 6.000 kamelen, in hoofdstuk 1 had hij er 3.000. 1.000 jukrunder, in hoofdstuk 1 had hij er 500. En 1.000 ezelinnen, in hoofdstuk 1 had hij er 500. En hij kreeg 14 zonen en 6 dochters. Staat dat er? Dat hadden we verwacht, hè? Hadden we dat niet verwacht als alles dubbel was? Hij kreeg 7 zonen. En 3 dochters. Alles was verdubbeld. Behalve zijn gezin. Wat is de enige conclusie die we daarin kunnen verbinden? Dat de eerste 10 kinderen van Job in glorie waren en behouden waren en niet verloren waren gegaan. Die staan op hem te wachten als je het hoofdstuk verder leest en een paar zinnen verder gaat. En Job stierf oud en verzadigd van het leven. En daar ontmoette hij zijn 7 zonen en 3 dochters. Job zijn leiderschap wordt aan het eind beloond. Dit is niet iets wat ik hier poog in te leggen. Ik heb hier een groot arsenaal van dierbare kinderen van de Heer die hetzelfde hierin zien. Job, zijn geestelijk leiderschap wat we zien in hoofdstuk 1. Zien we de vruchten van in hoofdstuk 42. Mannen, mag dit een motivator zijn voor ons? Na die tijd kreeg hij zelfs nog zeer mooie dochters, dus je weet niet wat de Heer voor ons heeft. Maar hij werd beloond met kinderen die een godsvruchtige vader hadden gezien en waardoor de Heer gewerkt had, die een instrument was van Gods genade en waar hij aan het eind 10 kinderen terugkreeg. Job moet begrepen hebben en van de Heer begrepen hebben. De andere 10 zijn in glorie, ik zal ze zien. Anders had ik toch 14 zonen gekregen en 6 dochters. Alles was dubbel. Mannen, dit zijn de vruchten van een godsvruchtig man. Zomaar uit het Oude Testament, in een paar versen, in een paar zinnen. Ik poog daar niet in te leggen, maar wel te begrijpen en te lezen wat de Heer daar bedoelt. Dit was een enorm rijk gezegend man. Een man die wandelde in geloof en getrouw was aan zijn geestelijk leiderschap in zijn gezin. Die alles gedaan had waarin zijn vermogen lag met de beperktheid die hij had. Maar de Heer beloonde zijn vertrouwen en inzet. Vaders, zoals we hier zijn. Streef ernaar om inderdaad ook jezelf te disciplineren in godsvrucht zoals een Job ons voorgegaan is. Om een gezinsklimaat te creëren van harmonie en vrede. Ik weet dat als je kleine kinderen hebt, dan lijkt het wel als een slagveld. Alsof je ze continu uit elkaar moet houden. Volhouden. Het is geen quick fix. Volhouden. En als je dat volhoudt en dat leiderschap wordt gegeven in de gezinnen, dan ben ik ervan overtuigd dat dat zijn impact zal hebben in onze gemeente. Job heeft zijn kinderen niet kunnen zien, vruchtbaar zien worden in hun leven. Hij heeft ze opgevoed, ze waren jonge mensen, ze vertrokken naar glorie. Hij heeft niet de mogelijkheid gehad om kindskinderen van de eerste lichting, laat ik het zo zeggen, te zien en te zien gebruiken en gezegend worden voor de Heer. Hoe een groot voorrecht hebben wij niet als de Heer ons kinderen geeft. En we kunnen ze opvoeden om ze dan te zien gebruikt worden voor de Heer in zijn werk. In zijn gemeente. Daarbij inderdaad, als net als Job, dat staat in het vervolg daarop, dat die kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen zien. Hoe geweldig zou het niet zijn? En dat daar gezegd wordt van Job. Het is niet alleen de zegen van de kinderen, maar het is ook in mijn gedachte dat Job hun geestelijke vruchten mocht zien. En dat er dan zo mooi staat, hij sterfde verzadigd van het leven. Mannen, mogen wij daar ons toe inspannen om een instrument in de hand van de Heer te zijn en gewoon Job te volgen. En dan zal dat zijn effect in de gemeente hebben. Mag ons dat aansporen. Ik hoop dat u bemoedigd bent. Verrijkt bent, ook van de genade van onze Heer Jezus. Uw inzet wordt beloond. Vader, u bent een God die beloont, die geeft, die niet terughoudt. Heer, wij zijn allemaal maar sukkelaars. Zoals van de week iemand mij schreef. We zijn allemaal maar sukkelaars. Job zal van zichzelf gedacht hebben, ik ben een sukkelaar. Dat is ook de reden waarom hij brandoffers bracht. Hij zag zijn kinderen en hij had de gedachte, ik ben een sukkelaar. En ik doe me wat. En het, bij de genade van u, God, lukte het hem deels om ook te wandelen zoals wij dat ervaren. Maar ook nog steeds gebroken. De rest van het boek laat ik zien dat Job verre van volmaakt was. Maar Heer, hij streefde erna om zijn taak en verantwoordelijkheid als vader op te nemen. En in het beginhoofdstuk, Heer, zien we daar een eenvoudige man die de juiste koers heeft. Die zich niet druk maakt over zijn vee en de economie, maar zich zorgen maakt over zijn kinderen. Mogen wij dat ter harte nemen, Heer. En mag ik dan ook bidden, Heer, dat wij als mannen door u bekrachtigd worden. Niet met een tijdelijke boost, Heer, nu we weer een break hebben gehoord en weer verfrist zijn. Maar dat dit een blijvend punt mag zijn als een primaire factor in ons leven. Dat het niet mag afzwakken. Help onze vrouwen ons eraan te herinneren dat wij daarin aansterken, Heer. Mogen we elkaar daar ook in ondersteunen, bevragen, aanmoedigen, aansporen. Niet veroordelend, Heer. Niet om iemand in het midden te zetten en te zeggen van kijk eens wat die doet. Zoals we vanochtend mochten horen met die vrouw. Dat is niet het punt, Heer. Maar wilt u dan door ons heen een volgende generatie hier brengen die u lief heeft. Die geestelijke vruchten draagt. Niet omdat wij zo goed zijn, Heer. Maar dat wij een voorbeeld als vaders mogen zijn. Zodat ze aan ons kunnen zien dat wij een levende God dienen. Die genadevol is en barmhartig en goed. En dat er een oase in onze gezinnen gecreëerd mag worden, Heer, in onze kinderen. Dat de kinderen graag bij elkaar zijn en graag thuis zijn. Niet om wat er op tafel staat. Niet om wat ze krijgen. Maar om wat ze beleven in relatie, Heer, met elkaar. Heer, daar bid ik toe. Uit genade. In Jezus' naam. Amen.